Israël zondag? Is Israël belangrijk? En voor wie? Het is toch belangrijk dat we in God geloven. Want als je God gelooft en in de Heer Jezus, dan ben je behouden en dan ga je naar dit leven, naar de hemel. Maar waar is Israël dan voor nodig? Waarom hebben we het daarover? Sommige mensen hebben het gevoel dat Israël is als een oud prentenkabinet. Een antieke kast met oude kopjes van oma erin. Maar als dat zo is, waarom heeft de Heere God dan die geschiedenis met dat volk in onze Bijbel laten opnemen? Die wel 1100 bladzijden duurt. Dan had hij net zo goed na het verhaal van Adam en Eva de Heere Jezus naar de aarde kunnen sturen om alles weer in orde te maken. Blijkbaar heeft hij het niet zo gedaan. De Bijbel zegt, wie is u tot raadsman geweest? Blijkbaar wilde de Heere God dat het zo ging. En dat het volk een hele bijzondere rol zou spelen. En dat het volk ertoe doet. Maar waartoe dan? Wij geloven allemaal dat de Heere God de hemel en de aarde schiep. De hele aarde. Het heelal, het universum. En toch zegt hij in de Bijbel dat er een stukje van die aarde speciaal van hem is. Hij zegt zelfs dat hij er woont. En de Bijbel noemt het de navel van de aarde. Maar waar is die plek dan precies? Wie woont er? Wie mag er wonen? En wat heeft die plek met ons te maken? God nodigt ons uit om bij hem te komen. Bij hem thuis te komen. En wat vertelt ons de Bijbel dan over dat huis? En wat betekent dat thuis voor ons in ons leven als christen, in het leven van elke dag? Wat betekent die plek voor het volk Israël, voor het Joodse volk? Daar gaan we het vanmorgen over hebben. We gaan een beetje navel staren. Niet hier, maar we gaan kijken naar de navel van de aarde. Want zo spreekt de Bijbel over die plek. In Ezechiël 38 kun je lezen, zo zegt de Heere, Heere. Te dien dagen zullen er plannen in uw hart opkomen. U zult een boze aanslag beramen. En u zult zeggen, ik zal optrekken tegen een land van dorpen. Ik zal een overval plegen op vreedzame lieden die in gerustheid wonen. Allen zonder muur, grendels of poorten. Om buit te maken, om roof te plegen, om uw hand te keren tegen weer de bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied van de volkeren bij elkaar gebracht is, die haven en goed heeft verworven en die op de navel van de aarde woont. Wat heb ik met Israël? Wat heb jij? Wat heeft u met Israël? En wat heeft God met Israël? En wat heeft Jezus met Israël te maken? En daarvoor gaan we helemaal naar het begin. God die de aarde schept door zijn woorden. Words create worlds. Toen ik in de brugklas zat, toen leerden we van onze leraar, of was ook nog onze klasseleraar, in een van de eerste lessen, de eerste regel uit de Bijbel in het Hebreeuws. Dat vond ik heel bijzonder. Ik kende geen Hebreeuws. Het waren ook nog andere letters. Maar hij leerde ons die zin memoriseren. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En ik weet die regel nog steeds. Hij is me altijd bijgebleven. Nu ben ik er heel erg dankbaar voor. Dat God de wereld geschapen heeft is een bekende waarheid, maar daarom is het zo bijzonder dat de Bijbel vertelt dat een stukje van die geschapen wereld Gods eigendom is. Gods persoonlijke eigendom. Hij noemt het zijn erfdeel, zijn sieraadland. Hij noemt het de schoonste onder zijn woningen. De Bijbel zegt zelfs dat zijn ogen erop gevestigd zijn van het begin van het jaar tot aan het einde van het jaar. In Deuteronomium. En we zoomen even in. We kijken naar de wereldbol. Eerst de hele wereld. En in het midden van die wereld, het Midden-Oosten. In het midden van het Midden-Oosten, een land Israël. En in het midden van het land Israël, het hartland, de bergen van Israël. En daarvan in het midden, Jeruzalem. Nog meer in het midden van Jeruzalem, de berg. De Tempelberg. Het is de plek waarvan God zegt, dit is de plaats van mijn troon. Het is de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor altijd zal wonen in het midden van de kinderen van Israël. Wat is er met die plek? De Joodse traditie vertelt dat die plek de Hof van Eden is. Genesis vertelt dat er in het begin een hof is, een prachtige tuin. En dat Adam en Eva daarin mogen wonen. En dat in die tuin de boom des levens staat. De boom van de kennis van goed en kwaad. En dat er in die tuin een bron is. Die bron mondt uit in vier rivieren. De Eufraat en de Tigris. En de Pison en de Gihon. Twee rivieren die naar het zuiden lopen. De ene omstroomt het land Ethiopië en de andere is bij de Nijl. Dat is heel bijzonder, want als je die rivieren bij elkaar neemt, de Eufraat en de Tigris, die stromen nu, ik zal het andersom doen, in Irak. En als je die twee andere rivieren samen neemt, dan kom je samen in het land Israël. En om nog preciezer te zijn, dan kom je samen onder Jeruzalem, onder de Tempelberg. En we weten allemaal dat onder die berg een bron is. Jaren geleden was er zoveel commotie over, omdat de Waqf, de islamitische autoriteit, Israël ervan beschuldigde dat ze de fundamenten van de Tempelberg probeerden niet stevig te maken, doordat er water uitzijpelde. Maar dat komt door die bron die onder die berg verborgen ligt. De Joodse traditie zegt, die bron is de bron in de Hof van Eden. In die tuin, in de hof, gaat het mis. En daarom is het zo bijzonder dat de Heere God blijkbaar besluit dat hij het daar ook gaat herstellen. Daarom brengt hij Abraham uit het land Ur terug naar die plek. Hij zegt naar een land dat ik je wijzen zal, maar Abraham heeft geen idee. En Abraham gaat. Hij neemt zijn vrouw mee, zijn neef Lot, alles wat hij bezit. En hij gaat naar dat land en God zegt, ik zal jou tot een groot volk maken. Maar Abraham is al 75 als God hem roept. Hij is zelfs te oud om kinderen te verwekken, vertelt de Bijbel. En het gaat Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Maar God schept uit een oud, kinderloos echtpaar zelf een volk. Dat hij terugbrengt naar de plek waar het is misgegaan. Israël is dus een heel bijzonder volk. Maar waarom? Waarom schiep God zich een volk? Waar was het voor nodig? Het antwoord daarop kun je lezen in Jesaja 43. Daar zegt God, het volk dat ik voor mij geformeerd heb, dat ik gemaakt heb voor mezelf, om mijn lof te verkondigen. God kan en wil alleen daar zijn waar gezegd wordt wie hij werkelijk is. Hij wil dat mensen hem lief hebben. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat, zegt de Bijbel, is het eerste en het grote gebod. Niet eens dat we hem dienen en dat we allerlei dingen voor hem doen. God vraagt van ons dat we hem lief hebben. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat de Heere God dat als eerste aan ons vraagt. Hij is de schepper van het hele universum. En hij vraagt aan ons, heb mij lief. de schepper van hemel en aarde, die gediend wordt door ontelbare engelen, vraagt aan mensen of ze van hem willen houden. Hoe vaak vertellen we hem dat? Of is het moeilijk om je dat voor te stellen? Soms overvalt het mij ineens, omdat je soms denkt, ik ben soms zo traag en zo afwachtend en hij is zo trouw. De dagen razen voorbij, soms zonder dat je fundamenteel tijd voor hem neemt. En om te leren over wie hij is, om je hart voor hem neer te leggen. Of eenvoudig te zeggen wat er op je hart is. Maar dat is ook de kracht van woorden. We zijn naar zijn beeld geschapen. En wij scheppen ook met onze handen, maar ook met onze woorden. Kijk maar eens wat woorden kunnen doen. Ze kunnen doden en levend maken. Ze kunnen kapot maken en helen. Hoeveel tijd steken mensen wel niet in het repareren van hun hart, omdat er dingen over ze gezegd zijn die ze zo ontzettend hebben beschadigd. En zo dat ze er bijna niet meer door kunnen functioneren. Woorden hebben kracht. Words make worlds. Onze jongste dochter Sifra, die stuurde me deze week een filmpje van Jackie Hill Perry. Ik kende haar niet, ze is een Amerikaanse vrouw. En die sprak op een vrouwenconferentie over de kracht, de power van woorden. Ze legde dat uit aan de hand van het Bijbelboek Jacobus. De brief die is geschreven niet door de apostel Jacobus, maar door de broer van Jezus. Ze zegt aan de hand van dat Bijbelboek, we kunnen met onze mond God eren en met diezelfde mond lelijke dingen over anderen zeggen die zijn schepsel zijn. Woorden kunnen helen en beschadigen. Dood en leven, zegt het spreukenboek, zijn in de macht van de tong. Je wordt dus voor een belangrijk gedeelte bepaald door wat je zegt en door wat er over je gezegd wordt. En iedereen weet hoe belangrijk dat is. Hoe belangrijk is het dat je dus gaat horen en geloven wat God over je zegt? En hoe spreek je zelf over hem? Hoe spreek je over andere mensen? Hoe spreek je over jezelf? We hebben een groot gezin en ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, let op je woorden. Woorden zijn niet zomaar dingen die je maar wegfladderen. Woorden scheppen. Zeg niet zomaar dingen ook over jezelf. Van ik zal toch wel, of ik ga toch niet, of het wordt nooit beter. Je schept met je woorden werkelijkheid. En dat is ook zo als je over andere mensen spreekt. Woorden. Zijn het woorden die God zoeken, die je spreekt? Zijn het woorden die God eren? Wat doen we met mensen die naar zijn beeld gemaakt zijn? Je moet altijd denken, als het gaat over spreken over God, aan dat bekende lied van Kim Walker Smith. Ze zingt in een van haar liederen, I don't want to talk about you, like you're not in the room. Ik wil niet over u spreken alsof u er zelf niet bij bent. Wees je ervan bewust dat hij er altijd bij is. We gaan God zelfs bestuderen. We gaan hem ontleden in eigenschappen. We gaan hem onderzoeken als een object in de theologie. Terwijl hij eeuwig is. Groter dan het universum. Machtiger dan sterke wateren. En hoger dan de hemel boven de aarde. Hij zegt van zichzelf, ik ben genadig, ik ben barmhartig. Ik ben groot van goede tierenheid en trouw. En hij vraagt ons om hem lief te hebben. En hem te zeggen wie hij voor ons is. Terug naar het waarom van Abraham. God schept uit hem een volk dat zijn lof moet verkondigen. En hij brengt hen voor die taak naar het begin van de schepping. Hij gaat door hen heen herstellen wat er is misgegaan. Wat is er dan misgegaan? De mens, wij ook, wilde zelf bepalen wat goed en kwaad voor hem is. Hij wilde niet varen op het kompas van de Vader. En we hoeven maar om ons heen te kijken om te zien waar dat toe leidt. Als mensen zonder kompas leven. Ze gaan dwalen. Ze tasten in het donker over het waarom, over het waarheen en over het waartoe. Ze zijn vergeten waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Hoe moet je je leven inrichten als je geen kompas hebt? En wie moet je gehoorzamen? Wie weet wat goed voor je is? Naar wie kun je het beste luisteren? Als Adam en Eva hebben gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad, stuurt de Heere God hen uit de tuin. De hof van Eden wordt opgeheven, letterlijk, naar boven. Maar de footprint blijft op de aarde. De rivieren, de bron, de aarde zelf. Ik heb net verteld waar die plek is. En dan gaat er een lampje branden. Want dan denk je, maar hé, dat is ook de plaats waar God al die belangrijke dingen doet. Hij gaat ervoor zorgen dat bij Abraham en Isaac, als ze op weg gaan naar die berg, want inderdaad, de tempelberg is de berg Moria, waar Abraham zijn zoon moest offeren. En God zorgt ervoor dat er in de bosjes een ram verborgen is, zodat Abraham dat niet hoeft doen. David koopt die plaats, die later bekend staat als de dorsvloer van Arauna, om er een huis voor God te kunnen bouwen. Zijn zoon Salomo mag dat doen. Op die plek, op de berg Moria, de tempelberg, woont God eeuwenlang op de lofzangen van zijn volk. Heb je dat wel eens gerealiseerd? 2000 jaar lang, voordat wij de God van Israël kenden, werd daar al uitgezongen en uitgesproken wie de levende God is. Daar verschijnt de Heer Jezus als de Messias, de gezalfde. En het is zo bijzonder als je de geschiedenis van zijn lijden en sterven leest. Want na de maaltijd met zijn discipelen, die laatste avond, gaat hij naar de hof van Gethsemane. Daar bidt hij tot zijn Vader. En hij staat op in de hof. Het zijn van die kleine aanwijzingen dat je denkt, natuurlijk, waarom heb ik daar nog nooit eerder aan gedacht? Hij sterft, Isaac hoefde dat niet te doen bij Abraham, maar hij sterft wel op de flanken van de berg Moria, op Golgotha. En daar, op die plek waar het ooit is misgegaan, daar staat hij ook op. Daar wordt de Heilige Geest uitgestort. En logisch, daar verwachten we hem terug. Op de Olijvenberg. Die ligt tegenover het Kidrondal aan de andere kant. Snap je nu waarom Jeruzalem de navel van de aarde wordt genoemd? Als daar de voetbank is van zijn voeten, waar is dan zijn troon? Die is daar toch recht boven. En waar is dan het hemelse Jeruzalem, denk je? Met in haar het lam, die ook de leeuw is. De leeuw uit de stam van Juda. En u weet, Abraham kreeg Isaac en Isaac kreeg Jacob. En Jacob kreeg 12 zonen. En een van die zonen, de vierde zoon Juda, die krijgt uiteindelijk de leiding. Jezus is uit het geslacht van koning David, uit de stam Juda. Maar hij is ook uit de stam Levi via zijn moeder, via de priesterstam. Israël heeft op die plek een taak. God eren, maar dat niet alleen. God heeft hen uitgekozen om zijn knecht te zijn. Hij noemt het volk ook zijn knecht. Maar gij, Israël, zegt hij, mijn knecht die ik verkoren heb, Jacob, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die ik heb gegrepen van de einde van de aarde. En dat niet alleen. Want Paulus vertelt in zijn brief aan de Romeinen, als de gelovigen uit de volkeren zich proberen boven de Joodse gelovigen te verheffen, voor hen, voor Israël, zegt hij, geldt de aanneming tot kinderen. God spreekt over hem als zijn eigen kinderen. Hij zegt, niet omdat gij talrijker waart, maar omdat de Heere u lief had. Hij noemt hem zelfs Haben Jakir. Haben Jakir Ephraim, mijn lievelingszoon, mijn troetelkind Ephraim. Van hen is dus de aanneming tot kinderen. Ze zijn kinderen van God. Dat hoeven ze niet te worden. Van hen is de heerlijkheid, zegt Paulus. Zij hebben al die eeuwen de aanwezigheid en de heerlijkheid van God mogen ervaren. Van hen zijn de verbonden. God heeft gezegd, ik sluit met jullie een verbond. Ik doe jullie een belofte. Ik doe het, zegt hij. En hij laat Abraham slapen als het verbond wordt gesloten. Van hen is de wetgeving. God heeft gezegd, als je in mijn land woont, dan moet je daar zo leven. Dan gaat het je goed. Van hen is de eredienst, zegt Paulus, in de tempel. En ik moest er deze week nog aan denken, omdat mijn man het zei, maar tijdens het loofhuttenfeest dat vorige week gevierd werd, bidt Israël voor de volkeren, voor 70 volkeren van de wereld. Van hen zijn de beloften. Alles wat God beloofd heeft, heeft hij aan hen bekendgemaakt. Van hen zijn de vaderen, de zevende, zegt Paulus. Abraham, Isaac en Jacob. En God zegt zelfs, als Mozes hem ontmoet bij de brandende braamstruik en hem vraagt, ja, namens wie moet ik zeggen dat ik kom als ik terugga naar mijn volk in Egypte? Dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob en zo wil ik aangesproken worden, dat is mijn naam voor eeuwig. En als achtste, uit hen is de gezalfde voortgekomen, de Messias, de Heer Jezus. En, zegt de Bijbel, wat er in de toekomst gebeuren zal, dat mogen zij verkondigen. God heeft het volk uitgekozen om zijn knecht te zijn. Uitgekozen om te dienen, om de rest van de wereld te dienen. Om de wereld met God bekend te maken. En wat is het vaak verkeerd begrepen dat ze zijn uitgekozen. Wij hebben dat woord uitverkoren vaak gelezen alsof ze een bevoorrechte positie innamen. Alsof God meer van hen hield. Maar Israël heeft de Heere God in de frontlinie van de wereldgeschiedenis geplaatst. Op de plek die door hem gekozen is als zijn heilige woonplaats. Zij hebben God geëerd al die eeuwen en het ging heel vaak mis. En wat werd God boos op ze? Wat was er gebeurd als ze daarmee gestopt zouden zijn? Wat heeft het hen opgeleverd? Aan verguizing, aan onbegrip, aan verontwaardiging, aan vernedering, aan vervolging, aan moord. In alle eeuwen. Van de oudheid af tot nu toe. En die haat van de volkeren ten opzichte van dat volk is hier vlak bij ons tot een hoogtepunt gekomen. In het hoogstaande christelijke Westen is het volk bijna uitgemoord. Wie had dat kunnen denken? Israël vond het niet makkelijk om die taak te hebben. Om een licht voor de volkeren te zijn, toen God dat vroeg. En daarom besluit God al heel vroeg in de geschiedenis dat hij zelf zijn volk zal gaan helpen. En hij belooft de gezalfde te sturen. De Messias uit de geslachten van Israël. Uit de kinderen van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Juda. De leeuw uit de stam van Juda. Maar eigenlijk was hij er al. De Joodse traditie zegt dat de Messias er altijd al was. Bij God weliswaar. En Jezus zegt ook, eer Abraham was ik. En Abraham leefde 1700 jaar voor hem. Maar hoe zit dat? Was Jezus er dan, ook in het Oude Testament, er de hele tijd al bij? Hij is toch geboren rond onze jaartelling? Het is heel belangrijk dat we helder hebben wie de Heer Jezus is. Ja, wij weten dat hij gekomen is om te sterven voor de zonde van de wereld. En wij weten dat we daardoor eeuwig leven hebben. Dat is voor ons heel belangrijk en begrijpelijk. Maar hebben we alles daarmee wel over hem gezegd? De Bijbel vertelt dat de Zoon er al was voor de schepping. En dat God door hem de wereld gemaakt heeft. Door zijn Zoon. Dat kun je lezen in de Kolossenzenbrief. Hij, zegt de Kolossenzenbrief, is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. Die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. De tronen, heerschappijen, overheden en machten. Alle dingen zijn door hem geschapen. Hij was er dus al vanaf het begin. En de Joodse traditie vertelt dat de Messias er de hele tijd al bij was als de engel des Heren. Die bezoekt Abraham bij de tent en gaat met hem eten. Die spreekt tot hem vanuit de struiken als hij zijn kind moet offeren. En die zegt, nu weet ik dat je mij gehoorzaamt. Welke engel vraagt dat hij gehoorzaamd wil worden? Deze engel spreekt tot Mozes, de engel des Heren, uit de brandende braamstruik. Daniel ziet hem in een visioen waarin hij vertelt dat hij niet eerder kon komen om te helpen omdat hij moest vechten in de hemelse gewesten. En dat alleen Michaël, de engel die over Israël is aangesteld, hem te hulp kwam. En Daniel beschrijft hem. Zijn gelaat, zegt hij, is als de bliksem. Zijn ogen zijn als vuurfakkels en zijn voeten als gepolijst koper. Het is precies dezelfde verschijning die de apostel Johannes ziet als hij in Openbaring zegt dat hij de Heer Jezus ziet. Zijn gelaat als de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels en zijn voeten als gepolijst koper. En hij zegt, ik ben de Alpha en ik ben de Omega. Hij was er de hele tijd al bij. De engel des Heren, zegt de psalm, legert zich rondom wie hem vrezen. Dat is de lijn van de Messias die van boven komt. Maar er loopt nog een andere lijn. Dat is de lijn die bij Abraham vandaan komt. Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David, Salomo, Rehabiam, Abia, Hiskia, Josia, Eljakim. En dan wordt het een poosje stil. En dan verschijnt er uit de tronk van Isaï een scheut. Uit de familie van koning David wordt een zoon geboren aan Maria. Als die twee lijnen samenkomen, die vanuit de hoogte en van de eeuwigheid van God en uit de geslachten van Israël, wordt Jezus geboren. Zijn naam is Jehoshua. Yeshua, God redt. God verbindt zich letterlijk aan zijn volk. De engel vertelt aan Jozef dat hij hem de naam Jezus moet geven en hij verwijst naar wat de profeet Zacharia heeft gezegd. Zie, de maagd zal zwanger worden en men zal hem de naam Immanuel geven. God met ons. Zo dichtbij is God nog nooit bij zijn eigen volk gekomen. Hij is Jood uit Jood. En hij is God uit God. En Israël heeft hem al veel langer dan wij. Oftewel, hij heeft Israël al veel langer dan ons. The Savior, zegt Derek Prince, is also the judge. God zegt niet voor niks dat zijn volk Israël zijn bruid is. Hij zegt zelfs dat zijn land ten huwelijk wordt genomen door dat volk en dat hij zich bij zijn terugkeer tooit als een bruid. De koning van Israël die geboren gaat worden, gaat zijn volk helpen om de taak die God hen gegeven heeft te vervullen. Hij gaat aan het hoofd staan en hij zegt, jullie moesten het licht der wereld zijn. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. En ik moest denken naar de eerste bladzijde uit de Bijbel, waarin God zegt, er zij licht. Een paar jaar geleden vroeg een van onze dochters aan tafel, hoe zit dat, pap? Op de eerste dag zei God, er zij licht, maar hij schept de zon, de maan en de sterren pas op de vierde dag. Dat is een hele goede vraag. De Joodse traditie vertelt dat dat het licht van de Messias is. Ja, natuurlijk. Hij is het licht. Dat weten we uit het boek Openbaring. In het nieuwe Jeruzalem zal er geen maan en zon meer nodig zijn, want er staat, en de stad heeft de zon en de maan niet nodig, want de heerlijkheid van de Heere God zal haar verlichten en haar lamp is het lam. Dat doet me denken aan die bekende tekst uit Psalm 112. Zarach begoshek or leshorim. Er zal licht opgaan voor de oprechte van hart. Ganun rachum betzadik. Genadig, barmhartig en rechtvaardig. God schept zijn zoon als het licht van de wereld helemaal aan het begin. En hij zorgt niet alleen dat Gods plannen met zijn volk doorgaan. Hij zorgt dat de wereld erbij komt. Want dat is ook een van de taken van hem. Ja, wij hebben altijd die taak in het middelpunt gezet. Dat de Heer Jezus gekomen is voor onze zonden. En dat we er daardoor bij mogen horen. Dat we met hem mogen leven. Dat hij in ons hart gaat leven. Maar hij heeft meer taken. En die vier taken kun je lezen in Jesaja 49. Als eerste taak staat daar dat hij de volkeren zal oordelen. En niet zomaar de volkeren, maar de volkeren die zijn oogappel hebben aangeraakt. Als tweede staat er dat hij alle stammen van Israël zal verzamelen. Ja, inderdaad. Ze zijn allemaal verspreid geraakt over de wereld. Eerst de 10 stammen. En later de andere 2 stammen. En Jezus heeft als taak, God heeft gezegd, mijn knecht, je gaat de stammen van Israël verzamelen. Als derde, hij gaat een licht voor de hele wereld zijn. Een licht voor de volkeren. En als vierde, hij gaat het land van Israël herstellen. Hij is de goede herder, die zijn kudde bijeenbrengt. En waar? De Bijbel zegt dat hij dat zal doen op de bergen van Israël. En de wereld zegt, dat zijn de bezette gebieden. Wie had kunnen denken dat na het lijden en sterven van de Heer Jezus het zo lang zou duren, dat de stad Jeruzalem eerst verwoest zou worden, had Jezus gezegd. Maar toen hij huilde over Jeruzalem, dacht hij vast nog aan meer. Hij wist waarschijnlijk ook dat de tempel verwoest zou worden en dat zijn volk opnieuw in ballingschap zou gaan. Maar wist hij ook dat dat eeuwen zou duren voordat God een keer zou brengen in het lot van zijn volk Israël, in het lot van de 10 stammen en van de 2 stammen. Het woord van de Heere van de legermachten komt tot mij. Zo zegt de Heere van de hemelse legermachten, zie, ik heb me met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik me voor haar ingezet. Zo zegt de Heere, ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden en de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege zijn hoge leeftijd. De pleinen zullen vol zijn van jongens en meisjes. Die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heer van de hemelse legermachten. Al zou het in die dagen te wonderlijk zijn. In de ogen van het overblijfsel van dat volk. Zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? Zo spreekt de Heer van de legermachten, zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en waar het ondergaat. En ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen midden in Jeruzalem wonen en zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. En we hebben het met onze eigen ogen kunnen zien in de afgelopen 35 jaar. Ik herinner mij dat ik 33 jaar geleden, in het eind van de jaren 80, met mijn vriendin Judith zat te kwebbelen in de aula van de opleiding van de studie die ik deed. En ze had in haar gemeente gehoord dat er 10.000 Joden uit de Sovjet-Unie zouden komen. Iemand had een visioen daarover gehad. Maar het was voor één Jood nog niet eens mogelijk om uit de Sovjet-Unie te komen. Ik herinner me dat we hadden allebei heel veel liefde voor het Joodse volk, dat we er zo vol van waren, dat we in plaats van terug te gaan naar de lessen zijn blijven praten in de aula. Het was nog voor de val van de Berlijnse muur. We hoorden over Anatoly Sharansky, over Nathan Sharansky en over Julie Edelstein, de refuseniks, de Joden die niet weg mochten. Maar in 1989 viel de muur en Gorbatsjov kwam aan de macht. En weet u, ik vraag het heel vaak als ik ga spreken, hoeveel mensen er uit Rusland zijn vertrokken, Joodse mensen er uit Rusland zijn vertrokken sinds die tijd. Nou, mensen zeggen vaak, nou, 10.000. Weet u, het zijn er meer dan 1,5 miljoen. En het lijkt wel alsof het aan de meeste van ons voorbij is gegaan. God is met zijn volk meegegaan in de ballingschap. Waar zij zijn, is hij ook. Hij was bij het verschopte, vernederde volk in de diaspora. De koning zelf was in hun midden. En hij zegt dat hij zelf met hen ook terug zal keren. Blijkbaar vindt de Heere God het belangrijk dat zijn volk thuis komt. Hij zegt tegen hen, dit is mijn land en jullie mogen er wonen op mijn erfdeel. En ik ken mensen die teruggekeerd zijn. De Negev bloeit en groeien druiven zo groot dat de opbrengst te veel is. Terwijl het land er 100 jaar geleden verlaten bij lag. Alle bomen waren omgekapt, want de Turken die er 400 jaar de baas waren, die hieven belasting op bomen. En de bomen die er waren, waren omgehakt voor een spoorlijn tussen Cairo en Damascus. Overal waar je de grond induikt, vind je overblijfselen van wijnpersen. En volgens mij wordt er in de Arabische gemeenschap geen wijn gedronken. Veel uitvindingen van de afgelopen 50 jaar komen uit Israël. Mobiele telefoons, irrigatie, ondergoed zonder zoompjes, elektrische auto's zijn daar begonnen, biologische manieren om je land te bebouwen zonder ongedierte. Het is daar allemaal begonnen. En gebeurt daar wel vaker iets voor het eerst. De stad van David aan de voet van de Tempelberg wordt opgegraven. Het plaveisel uit de tijd van de Heer Jezus langs de muren van de Tempelplein ligt weer bloot. Je kunt op de zuidelijke trappen van de tempel weer gaan zitten en uitkijken over de Olijvenberg. Het is dé plek. Hier heeft God het gedaan en hier gaat hij het doen. En hier komt onze koning terug. Hij is een Jood uit de Joden en hij is God uit God. Israël heeft de wereld de woorden van God gegeven. Het leven met God, de Bijbel, de Messias. God heeft het zo gedaan door de bedding van dat volk. En in een tijd waarin de haat tegen het Joodse volk weer ongekende vormen aanneemt, wil ik jullie vragen om één woord te onthouden. En dat is het woord Abba, vader in het Hebreeuws. Als je het woord Israël hoort en als je ziet dat het Joodse volk onrecht wordt aangedaan, als er altijd maar weer halve waarheden over hen worden gesproken of leugens, spreek dan woorden van zegen. Want woorden hebben kracht. En doe dat aan de hand van die 4 letters. Abba. Abba. De A van aanbidden. Zeg hem wie hij voor je is. B. Beleid. Beleid wat je niet goed hebt gezien of niet doorhad. En beleid wie hij is ook voor zijn volk. En wat je misschien niet altijd doorhad. 3. Bedanken. Dank hem voor wat hij heeft gedaan door dit volk. hoe trouw hij is aan hen. Want daar kunnen wij zoveel van leren. 4, aanroepen. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En voor zijn volk in de frontlinie van de wereldgeschiedenis. In de heftige strijd die woedt in de hemelse gewesten. Bid voor hen. In Genesis zegt God dat hij zal zegenen wie Israël zegenen. Er staat maar 1 keer in de Bijbel dat God iets doet met zijn hele hart en met zijn hele ziel. En dat is dat hij hen zal planten in dit land, in Jeremia 32. Ik zal mij over hen verblijden. Ik zal hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Zijn volk komt thuis. En de Heere God keert zelf terug naar huis. De Heere Jezus komt bijna, dat geloven we allemaal. Hij komt thuis. Hij komt thuis in Jeruzalem. Eindelijk thuis. En hij nodigt ons uit om erbij te zijn, bij zijn volk. Milo jira acha Adonai. Wie zou geen ontzag voor u hebben, Heere? Gedolim. Groot zijn uw daden en machtig zijn uw daden, Heere God. Kol hagoyim yavo, yistachafu lefanecha. Alle volkeren verzamelen zich voor uw aangezicht. Ki ata levadcha kadosh, want alleen u bent heilig. Hij is heilig. Hij woont op de lofzangen van zijn volk. En wij zijn uitgenodigd om ons bij hen te voegen. Ze zijn aan het thuiskomen. Eindelijk. Thuis. En u wordt uitgenodigd. Ik word uitgenodigd. Om deel te hebben aan dat grote gebeuren. We prijzen uw naam, Heere God. We danken u, Koning Jezus, voor wat u hebt gedaan. Voor alles wat u heeft gemaakt. Dat u in ons woont als de Koning van Israël. Dat uw liefde voor uw volk in ons overstroomt. En we weten dat u alle dingen nieuw zult maken. Wat kijken we uit naar die grote dag. Wilt u spoedig komen in onze dagen. In Jezus' naam. Amen.